Koos even zeggen wat een gaaf t-shirtje aan hebt.
Dankjewel.
Wat staat erop?
Er staat een fiets op met allemaal auto's en een quick shirt.
Mooi. Nou, die willen wij ook wel. Is ergens te koop?
Vanaf nu wel.
Vanaf nu wel. Ja, heel goed, heel goed. Mooi. We gaan beginnen. Ja, welkom alweer bij de derde aflevering van BNR's baanbrekende businessmodellen. Het programma met gevestigde bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en naast mij partner in crime Patrick van der Pijl. En Patrick, we hebben fans. Lees jij hem even voor?
Ja, op LinkedIn kwamen we Daan Doem deze week tegen. En hij is met meerdere bedrijven actief in de gezondheidszorg. En hij luisterde naar onze aflevering met Maarten van Rikstel van Sensire. En hij schreef: wat een geweldig interview van John van Schagen en Patrick van der Pijl. Maarten, ik ben erg onder de indruk van je steeds weer doorontwikkelde visie.
Ja, Daan Doem, dankjewel zeg ik. Dat horen we natuurlijk graag. Ik kan je ook vertellen dat de aflevering terug te luisteren is in de BNR-app op bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. Goed, voordat ik onze gast van vandaag ga voorstellen, eerst weer even dit. Deze podcast wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Nou, wat zij doen is vooral bedrijven helpen om hun klanten beter te bedienen. En dat doen ze onder meer met de inzet van nieuwe technologieën. En dan moet je denken aan cloudoplossingen, maar bijvoorbeeld ook voice of kunstmatige intelligentie. En dat niet alleen, ze geven ook adviezen op het gebied van innovatie en groei. En dat allemaal met het doel om bedrijven succesvoller te maken in markten die steeds digitaler worden. En dat weet ik sinds een paar minuten, onze gast van vandaag gebruikt die technologie ook.
Zo is het, ja. Wij maken inderdaad gebruik van Salesforce sinds 3 jaar.
Nou, dan zullen ze blij zijn om dat te horen. Heel goed. Ja, dan nu het thema van deze aflevering. We gaan ons weer onder laten dompelen in een heel nieuwe branche, namelijk die van de fiets. Ja, Patrick, even een klein quizje om mee te beginnen. Heb jij enig idee hoeveel fietsen er in Nederland zijn?
Ja, ik heb er 3. Dus dan dacht ik, nou, misschien wel 17 miljoen inwoners. Misschien wel iets meer dan 17 miljoen.
Nou, vind ik lang niet onaardig. Het zijn er iets meer, bijna 23 miljoen. En dat betekent dat we 1,3 fiets per Nederlander hebben. Dat is echt gigantisch. Het meeste in de hele wereld. En er zijn er inmiddels 1,8 miljoen elektrisch ondersteund. Heb jij er eentje, elektrische fiets?
Ja, 8 jaar was ik een van de trendsetters, zeg maar, met zo'n fiets.
Wauw. En ook van het merk van onze gast van vandaag.
Ja,
dat mag ik wel hopen, hè? Want anders dan hebben we een probleem. Taco Anema van Kwik staat hier in de studio. Die getallen die ik net opnoemde, die wist jij lang, hè?
Tuurlijk. Nou ja, die getallen van gewone fietsen, die zijn hoog. En die blijven denk ik ook wel hoog. Maar ja, de meeste fietsen staan natuurlijk in de schuur, niks te doen. En daar willen we wat aan veranderen.
Ja, ik kan me voorstellen. Die Kwik fietsen, dat zijn elektrische fietsen. Hoeveel daarvan zijn er inmiddels? Ja, 1,8 miljoen in Nederland. Hoeveel daarvan hebben een Kwik etiket?
Oh, totaal. Ja, dat heb ik eigenlijk nog niet uitgerekend. Maar nee? Ik denk 200.000 of zo.
Oké, mooi. Wat kun je dan even een klein rondje historie met ons doen, hè? Want het merk werd opgericht, geloof ik, in 2006.
Ja, klopt.
Ja, toen nog. Het was eigenlijk een ideetje van jouw studiemaatje Michiel Hartman, toch?
Ja, die had een fietstocht gemaakt van 7 maanden in de voetsporen van Marco Polo, de zijderoute. Ja. Bij route naar Beijing. 7 maanden over gefietst.
Oh.
Best wel een afstandje.
Ja. En, je moet er zin in hebben.
Ja, precies. En die kwam toen uiteindelijk in de aanraking met elektrische scootertjes en elektrische fietsen in China. En na zijn reis kwam die terug. En ik was net uit mijn vorige onderneming gestapt. En aldoende raakte we aan het praten. En joh, dit gaan we gewoon samen doen. En hij had toch gewoon nog een baan bij een gewoon normale werkgever. Had een sabbatical.
Ja.
En toen zei hij, na die sabbatical ga ik toch niet meer terug. We gaan ondernemen.
En toen even gaan googlen, bestelbon ingevuld en wachten op de container uit China.
Ja, als het zo makkelijk was, dan zou iedereen het wel doen. Ja. Maar
wat?
Nee, ja, China was wel echt een cowboyland. Ik was er nog nooit geweest. En
nee.
Ik ben toen gewoon in het vliegtuig gestapt daarheen en gaan kijken wat daar nou was. En uiteindelijk is het, wat ik altijd zeg, ja, het is voor, wat de Jamin voor een kind is eigenlijk de China voor de ingenieur. Dat je daar gewoon, je hebt daar gewoon mogelijkheden om alles te laten maken. Ja, dat was gewoon feest. En heel kort erop hebben we inderdaad een fietsen samengesteld met de middelen die we hadden. Een beetje, toch een beetje knippen plakken.
Ja.
We kwamen met onze eerste elektrische fiets naar Nederland.
Wat maakt jou dan dat je zegt van, hé, dit kan ik wel, maar dat komt omdat in China dus...
Ik had hiervoor als technisch directeur bij een andere start-up dingen echt gemaakt vanaf nul. Dus dat is wel iets wat ik gewoon hartstikke leuk vond. En ook wel begrepen. En ik dacht natuurlijk overmoedig van, dat kunnen fietsen, zo moeilijk kan niet zijn. Nou, dat bleek wel iets complexer dan we van tevoren hadden gedacht. Maar.
Want de elektrische fiets is volgens mij wel een beetje begonnen als ding. Ja, dat is een beetje voor wat oudere mensen. Toch?
Ja, de eerste jaren zeker. Ja, wij waren wel het eerste elektrische fietsenmerk van Nederland. En met echt ook nog eens een keer focus en daarna ook op de jongere doelgroep. Wij dachten, we moeten gewoon iedereen in de stedelijke omgeving. We wilden eigenlijk mensen verleiden de auto te laten staan. En fitter en blijer te worden op de elektrische fiets. Maar ja, die markt die was er toen nog niet. Inmiddels natuurlijk gelukkig wel. Ja. En de eerste klanten waren inderdaad met name de wat oudere, de 60-plusser.
Wat heb jij dan moeten doen aan het design om die dingen ook voor een jonger publiek aantrekkelijk te krijgen?
Nou, de eerste visie was, die dingen moeten gewoon aantrekkelijk ogen. Gewoon heel simpel, ze moeten gewoon mooi en gelikt gestaald zijn. En daar zijn we eigenlijk heel snel mee begonnen. Toen kwamen we eigenlijk, wat is een aansprekend model? Het was echt een stadsfiets met een rekje voorop. En wij waren eigenlijk heel vroeg met fietsen die dus eigenlijk een beetje stadsfietsen waren. En die waren echt gewoon onverkoopbaar. Niemand wilde die dingen hebben. Want toen was de doelgroep nog inderdaad van, dat zijn toch die wat ouderen. Ja. En dat is eigenlijk pas in 2010-11, toen waren we al heel lang bezig. En toen is het eigenlijk pas een beetje omgeslagen dat inderdaad de doelgroep waar we die fietsen voor maakten, dat die inderdaad ook gingen begrijpen dat het echt een goed alternatief voor ze was.
Volgens mij, als je dan kijkt naar het design, dat hebben jullie aangepast. En jullie waren geloof ik ook de eerste die hebben bedacht dat het wel handig zou zijn als je de accu eruit kon halen.
Ja, bij al onze fietsen hebben we vanaf het begin één altijd de uitneembare accu's gehad. En dat klopt. Toen wij elektrische fietsen maakten, kwamen er steeds meer fietsmerken die ook elektrische fietsen gingen maken. Dat waren niet per se elektrische fietsbedrijven, maar die maakten gewoon, die dachten, het succes van die dingen willen we ook wat van. En die hadden heel vaak nog het idee, we moeten die accu verstoppen in het frame. Maar wij als uitgangspunt hadden, elektrische fietsen ben je trots op. Dat is cool, dus je wil laten zien dat die elektrisch is. Maar juist bij de fietsmerken precies de trend andersom was. We moeten het verstoppen en dan mag je echt niet zien dat die elektrisch is. Dus een soort oma om steroids. Dat idee. En keken we anders tegenaan.
Ja, ik kan me dat inmiddels. Ik zal je even uitleggen. Wij hebben nu thuis sinds, ik geloof, een maandje of twee. Hebben wij ook twee elektrische fietsen hebben we staan. En het is wel elke dag, zeg maar, op een bepaald kastje staan al die accu's staan daar opgesteld. Daar moeten we nog wel even een oplossing voor bedenken. Want het is een weerwar aan draden en toestanden.
Natuurlijk. Nou ja, wij hebben dus daar net exact dit probleem opgelost. Doordat we dachten, precies dit. Iedereen heeft steeds meer van zo'n accu. Dat leg je nou ergens op een bureau. Met zo'n laptop snoer eraan. Dat is een beetje lullig. En onze nieuwste fietsen, die hebben ze eigenlijk nu gewoon een docking station. Je haalt de accu met één arm eruit. En dan kan je hem gewoon in een station laten vallen die op de grond staat. En met helemaal weggewerkte draad. Dus je hebt geen geknoei meer met stekkertjes en zo. Het is gewoon eruit en erin. Dus dat hebben we net opgelost.
Jeze, hadden wij maar een quickfiets gekocht, denk ik ineens. Schat, luister hiermee. Goed. Hey Patrick, wij gaan deze hele podcast vullen met praten over fietsen. En ik zat me vanmorgen even te bedenken. Volgens mij was dat 15 jaar geleden echt nog ondenkbaar. Fiets was een fiets. Hoe verklaar jij dat deze markt nu zo in beweging is?
Ja, ik denk allereerst zijn wij natuurlijk in Nederland een fietsenfans bij uitstek. En daar hebben we dan ook infrastructuur voor. Dus als je bijvoorbeeld in andere grote steden gaat kijken, dan kom je wel bedrogen uit. Dat is best wel moeilijk rondfietsen. Maar nu zie je ook dat die e-bike een bepaalde afstand kan overbruggen. En daardoor wordt het ineens voor een veel bredere doelgroep interessant. Omdat je ook de zekerheid naar je werk bijvoorbeeld ineens daar is. Want je hoeft niet in de file te staan. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. En nu zie je ook dat de overheid daar een handje bij gaat helpen. Omdat ze dan ook toelaten dat je 7% bijtelling betaalt over een gemiddelde adviesprijs. En dan zie je dat de werkgevers ook nog gebruik kunnen maken van zo'n vrije ruimte, van zo'n werkkostenregeling. Dus je ziet dat de overheid dan met subsidie of een handje helpt.
Handje helpt inderdaad. En waarbij dus ook fietsbedrijven overeenkomsten kunnen sluiten met leasemaatschappijen. En Taco, dat hebben jullie gedaan.
Ja, dat is eigenlijk de zakelijke rijder bedienen. Dat moet dus via lease. Want wij dachten, we hebben jarenlang geprobeerd inderdaad fietsen te verkopen aan grote bedrijven. We dachten, dat is toch fantastisch voor hun. Ja. Dat zagen ze inderdaad ook om fiscale redenen allemaal niet zo snel zitten. Het fietsplan voorzag er ook niet in. Dat was meer geënt op gewone fietsen. Dus het bedrag was niet goed genoeg. En nu eigenlijk die lease en zakelijke lease, wat eigenlijk bij auto's heel normaal is, hebben we ze nu eigenlijk naar de fietsen gebracht. En dat is eigenlijk sinds die regeling er is dat nu aan de gang. En zie je inderdaad dat de auto-lease-maatschappij nu daar op inspelen. En ook andere leasebedrijven en überhaupt andere financiële dienstverleningen nu heel potentieel in die markt stappen. En wij proberen dat samen met hun natuurlijk nu te verpakken in een aantrekkelijk product.
Ja.
Waarin gewoon alles in zit eigenlijk. Hè. Gewoon geen gedoe, gewoon altijd goed fietsen.
Ja, wat betekent dat voor jouw businessmodel? Verandert daarmee ook de relatie die je met je klant hebt?
Nou ja, het is nog steeds wel indirect. Dus het is nog steeds natuurlijk niet direct naar de eindgebruiker. Maar wat wel steeds belangrijker is dat je meer de mobiliteit aan het verkopen bent. Dus de fietsen kunnen daardoor ook duurder zijn. Dus de aanschafprijs is minder van belang. Waar natuurlijk op een gegeven moment hoeveel geld kan je uitgeven aan een fiets. En de prijzen waren allemaal zo'n beetje rond de 2000 euro. En de fietsen die we nu verkopen is gemiddeld al rond de 3000. En dat is echt hard aan het stijgen. Dus wij hebben al heel veel fietsen van 4, 5, 6000 euro.
Wow.
Dat zijn natuurlijk hele hoge bedragen. En dat leent zich natuurlijk heel goed voor lease.
Patrick, ik kan mij voorstellen, het klinkt natuurlijk heel simpel, hè? Want je zegt, ik verkoop een product en vervolgens voeg ik lease toe als mogelijkheid. Maar als je dat gaat aanpassen aan je businessmodel, wat komt daar allemaal bij kijken?
Ja, dus in je, noem het een traditioneel model, betekent dat je je fiets moet ontwikkelen. Dus ontwerpen, et cetera. Dan moet je hem laten bouwen en dan of assembleren. En dan misschien naar het buitenland halen. Of niet een stuk logistiek invullen. Dan ben je blij dat je hem hebt verkocht. En dan ga je hem nog uitgesteld laten betalen via lease.
Ja.
Dat is binnen één business model best wel onhandig. Dus je ziet dat je eigenlijk die twee zou willen splitsen. Waardoor je tegen een specialist zegt die dat wel kan financieren. Reken nou met mij die fiets in één keer af. En dan hebben jullie een andere constructie om een lease aanbod te doen.
Ja, anders zeg je, dan wordt het voor één en dezelfde partij te ingewikkeld.
Ja, dan heb je eigenlijk een heel grote, lange risicocyclus waar je normaal gesproken op het moment de fiets zou verkopen en je geld binnenkrijgt. Maar je moet dan nog langer financieren omdat je het nog uit gaat smeren over de leaseperiode. Ja, dat is qua risicomanagement niet heel wenselijk.
Nee, Taco, is dat inderdaad ook de manier waarop jullie het hebben aangepakt?
Ja, wij financieren het niet zelf. Nee, dat is echt. Wij doen dat echt met de partners, de financiële partners die dat helemaal op zich nemen, dat hele stuk ook. En dan aan de ene kant, dat heeft natuurlijk ook nog met de inning te maken. Dus het is echt een apart model om dat lease goed te doen. En je kan natuurlijk op een gegeven moment nadenken om dat wel binnen je eigen vleugels van een bedrijf te doen. En dat hebben ook grote automotive industrie heeft dat natuurlijk wel gedaan. Je hebt een automerk die ook onder dezelfde label een lease tak hebben. Maar dan moet het wel volume hebben. En dat is op dit moment absoluut niet. Dus wij hebben echt heel veel profijt bij juist die samenwerking.
Je zegt volume. Ik kan me voorstellen dat de coronacrisis niet echt een handje heeft meegeholpen.
Nee, zeker natuurlijk in maart en april was het hier was het wel even schrikken. In Nederland bleven de winkels open, maar waren de winkels wel leeg. Niemand ging eigenlijk naar de winkels toe. En we hebben ongeveer de helft van onze winkels buiten Nederland. En die waren veelal gewoon helemaal dicht. Dus toen zaten we wel even van wat nu?
Ja, maar je hebt begin dit jaar heb je dat leaseconcept gelanceerd.
Ja.
En bedrijven die waren natuurlijk de afgelopen maanden met hele andere dingen bezig.
Ja, dus het begon met heel veel enthousiasme, die lease. En we hadden eigenlijk heel veel gesprekken, want uiteindelijk de manier hoe je het moet verkopen is ook natuurlijk ook anders. Het voordeel is natuurlijk dat die leasemaatschappijen ook wel echt aan hun klanten al verkopen. Dus daar hoef je niet alles aan te doen. Maar je moet als fietsmerk natuurlijk ook jezelf wel presenteren bij die bedrijven. Dus je benadert ze een beetje vanaf twee kanten. En daarna ook nog eens een keer naar de consument. Maar daar zijn we natuurlijk vrij snel mee opgehouden. Want het was inderdaad,
dat ging
de interesse
niet
was gelijk weg. Ja.
Dat leasen is natuurlijk één van de concepten die jullie hebben. Jullie doen inmiddels veel meer services dan dat, maar daar komen we straks nog over te spreken. Maar laten we eerst even inzoomen op een ander merk, Swapfiets. Vanaf een euro of 17 per maand rondrijden. Ja, met name in de grote steden zie je die blauwe banden inmiddels overal, zeker hier in Amsterdam. Wat vind jij van dat concept?
Ja, een heel mooi concept. Ja, dus ik denk dat om de drempel echt maximaal laag te houden. Het is echt gewoon heel goed gezien, denk ik. Want heel veel mensen die zeggen, maar goed, ik kan toch ook voor 100 euro een fiets kopen. Maar nu heb je een fiets die het altijd doet. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, ik heb altijd gedoe, wil ik allemaal niet. En zo'n rammelbak. En nu heb je gewoon een goede fiets die je voor een relatief acceptabel bedrag per maand gewoon kan. En je kan het ook heel snel opzeggen. En het is eigenlijk het alternatief voor wat je in andere steden ziet, dat het eigenlijk dat pay-per-use, dat je echt gewoon die overal de hele stad vol met zwervende fietsen met elektronische sloten ziet. Waarvan die heel erg slecht behandeld worden door iedereen. Dus dan ga je zo'n fiets fietsen en dan doet hij het niet lekker. En bij dit model is die fiets van jou. Je kan wel na een maand teruggeven, maar toch, als jij hem nu laat vallen, je moet er straks op doorfietsen. Dus het is toch wel dat je er enigszins zorgvuldig mee omgaat. En ik denk dat daar de sleutel ligt ook van het succes.
Ja, het is wel een interessant model, omdat je een. Er zitten eigenlijk maar twee letters verschil. Hè? Dus je betaalt niet voor de fiets, maar je betaalt voor fietsen.
Ja.
Alleen dat betekent dat je ook geen, in dit geval wel eigenaar bent. Maar je betaalt voor het feit dat je het kunt blijven gebruiken. Alleen wat ik daar wel, wel spannend aan is, is ja, een soort hefboom. Wat je qua businessmodel techniek toch probeert te bekijken vanuit de aanschaf van een nieuw product. Versus een maandelijks bedrag wat je afrekent. En kijk, destijds bij Netflix bijvoorbeeld weeg jij dat af met het aantal dvd's wat je misschien per maand aanschafte of huurde. En bijvoorbeeld bij Spotify met cd's destijds voor de wat oudere luisteraars. Alleen bij zo'n fiets is dan de vraag, hey, wat is men bereid maximaal per maand te betalen? En ga je dan op termijn daar ook een winstgevend bedrijf uithalen? Want dan moet je echt wel een groot volume draaien. En je kunt het allemaal wel op papier uitrekenen. Alleen ik ben wel benieuwd of dat op termijn ook een succesvol businessmodel gaat zijn. En ik ben ook wel benieuwd, Taka, of jij zeg maar zo'n CEO van zo'n bedrijf zou willen zijn. Zie jij daar dan heil in dat dat op termijn succesvol en dus ook winstgevend gaat zijn?
Ja, het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, want ja, het is natuurlijk een hele grote uitdaging. Dus ik zou die uitdaging op zich wel aan willen gaan. Alleen ja, zou ik het nou echt heel interessant vinden? Wij doen dat met Urbi, onze sharing label, met elektrische fietsen. En daarin zien wij gewoon dat dat het werkt wel, alleen het is echt heel veel werk. Omdat toch, ondanks dat die mensen wel een soort van eigenaar zijn van die fiets gedurende die periode, dat ze toch wel ja, de zorgvuldigheid hoe ze met die fietsen omgaan is toch niet helemaal hetzelfde als het een eigen fiets is. En ja, de hoeveelheid werk die je eraan hebt is echt veel groter. Dus je de prijs die mensen betalen is voor het grootste deel eigenlijk de service. En in hun hoofd, als je mensen erover na gaan denken, dan denken ze altijd, oké, wat kost zo'n fiets? En nou weet ik veel, kan zo'n soort fiets over €500 kopen, dus hoeveel jaar kan ik dan gedeeld door de maandprijs, wanneer heb ik hem dan zelf gekocht? Feitelijk is dat niet de juiste berekening, want ja, meer dan de helft van de kosten gaat op aan service en die hele operatie. Dus het is echt, dat kan je ook bij Urbi komen kijken. Ja, zo'n hal vol met fietsen en een enorme werkplaats waar allemaal fietsenmakers de hele dag die fietsen aan te repareren zijn. Ja, het is operationeel echt een hele grote uitdaging.
Jawel, BNR's baanbrekende businessmodellen. Dat is de titel van deze podcastreeks. Mijn naam is John van Schagen.
En ik ben Patrick van der Pijl.
En onze gast in deze derde aflevering is Taco Anema van fietsenmerk Kwik. Zij waren de eerste in Nederland met de elektrische fiets. Nou, zometeen praten we verder. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek.
Wat komt er nu weer uit de oude doos?
We gaan elke week terug naar een bijzonder moment, een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden. Zolang het maar raakt met ons thema businessmodellen. En Patrick, jouw moment gaat een behoorlijk stukje terug.
Ja, dus ik had even gekeken wanneer de allereerste elektrische fiets was gemaakt. En ik dacht nog ergens in de jaren 90. Alleen dat bleek dus een paar eeuwen terug. Dus het was in 1895 door Ogden Bolton Jr.
Zo.
Zonder versnellingen en met een 10 volt batterij. En daarna kwam in 1897 patentnummer 596.272 van Hosea Libby uit Boston. En die had een dubbele motor uitgevonden. En daarna is daar een remake van gemaakt door Giant in 1990.
Zo, dus de elektrische fiets is eigenlijk al meer dan een eeuw oud. Doet mij ook een beetje denken aan het verhaal van de elektrische auto. Want eind 19e eeuw was ook helemaal nog niet bekend wat het zou gaan worden. Elektrisch versus verbrandingsmotor. En uiteindelijk heeft die laatste gewonnen.
Ja, absoluut. Het is heel grappig om te zien inderdaad dat we waren eigenlijk anderhalve eeuw geleden, of nou iets minder, we zaten echt op de elektrische spoor. En ja, de verbrandingsmotor heeft het toen gewonnen en nu is het tij gekeerd, ja.
En ziet de verbrandingsmotor zijn elektrische broertje inmiddels in de achteruitkijkspiegel steeds dichterbij komen? Goed, mijn voorbeeld dan. Is iets recenter, moet ik zeggen. Eerst even vragen, Taco, Patrick, zijn jullie een beetje van het klussen thuis?
Absoluut.
Ja? Ja? Ben je bekend met het merk Hilti? Ze maken boormachines.
Ja, absoluut. Ja.
Heel goed. Zwitsers bedrijf. Nou, we spraken net al even over pay-per-use natuurlijk. En dat concept was een jaar of 20 geleden nog veel minder bekend dan nu. Hilti, die maken boormachines uit Zwitserland, zoals gezegd. Maar dat bedrijf zag toen al in, zo rond de eeuwwisseling. Ja, als wij zo doorgaan, dan gaan wij niet winnen van die concurrentie uit Azië. En met name natuurlijk uit China. Was toen heel erg in opkomst. Nou, zij kwamen vervolgens met een nieuw concept. Klanten gingen betalen voor gebruik. Een soort all-inclusive dienstverlening voor materieel. Bestaat nog steeds, Hilti dus, producent van boormachines. Ik ken het niet, want ik heb twee linkerhanden.
Ja, wij gebruiken het voorbeeld in businessmodel trainingen heel vaak. Ah. Want je ziet dat zij daar uiteindelijk Als je kijkt naar wat is het probleem wat je opgelost wil hebben op de bouwplaats. En dat heeft niks te maken met gereedschap. Want dan moet je allemaal bijhouden en onderhouden. Maar dat heeft te maken met productiviteit. Dus dan wil je eigenlijk zorgen dat 's nachts en overdag gewoon doorgewerkt kan worden. Dus dan zeiden ze, weet je wat, dan doen wij het beheer voor jullie. Zodat het altijd werkt. En dat noemden ze dan Hilti Fleet Management.
Taco Anema, hij is deze week onze gast in BNR's baanbrekende businessmodellen. En dus gaat het over de fiets. Ja, Taco, het is voor jullie al lang niet meer enkel het leveren van een fiets. Hè. Er zitten inmiddels ook allerlei services bij. En ik heb zojuist voor deze opname even de verschillende apps gedownload. Nou, ik heb jullie fiets niet, dus ik kon uiteindelijk niet linken met Bluetooth. Maar heb je een aantal concrete voorbeelden? Wat leveren jullie zoal?
Ja, het leuke is eigenlijk bij de nieuwe generatie fietsen. Die zijn een groot gedeelte is allemaal connected via je telefoon. En een aantal modellen ook helemaal zelfstandig. En dan kan je eigenlijk je telefoon eigenlijk als in eerste instantie gewoon helemaal gebruiken als dashboard. Dan kan je je fiets mee bedienen. Dus dat is eigenlijk gewoon.
En wat bedoel je met bedienen?
Nou ja, je klikt hem op je stuur en dan heb je gewoon de snelheid. Je kan de ondersteuning harder, zachter. Je kan de batterij zien, de afstand. Gewoon eigenlijk alles. Je fietscomputer, zeg maar. Je batterij, alle informatie van de fiets kan je zien. Het leuke wat we daar nu aan toegevoegd hebben is dat je eigenlijk ook de services erbij kan kopen. Dus bijvoorbeeld een dure fiets hoort vaak een fietsverzekering bij. Nou, dan krijg je bij ons dan ook meteen Road Assistance Service bij. En dan eigenlijk, ik noem dat de Find My Bike functie. Dus als we hier staan en krijg ik een mail. Denk je, als mijn fiets beweegt, als mijn fiets aan werken gestolen is, dan gaat de G4S gaat wereldwijd op zoek naar mijn fiets. Als ze die niet kunnen vinden, dan krijg ik een nieuwe fiets. Of als ik pech heb, dan kan ik gewoon in de app assistance aanvragen en dan krijg ik op dat moment hulp. En dan word ik of naar de dichtstbijzijnde fietsenmaker gebracht of naar huis, wat ik wil. Of hij wordt standaardig gerepareerd als dat kan. Dus dat zijn services die toegevoegd worden eigenlijk aan het product fiets, die dan eigenlijk via de app lopen.
En zijn mensen ook bereid om daarvoor te betalen?
Ja, gelukkig wel. Zeker bij de duurdere fietsen. Maar het is nog wel echt een opkomst. Het is nog niet de meerderheid. Dus als jij een fiets van 4000 euro koopt, dan snap je natuurlijk dat je er heel zuinig mee om wil gaan. Maar de verzekering die daar dan bij hoort is natuurlijk ook wel weer prijs. Omdat fietsen toch vrij veel gestolen worden blijkbaar. Dus dat is nog even zoeken. Maar het is wel een groeiende markt.
Zie jij ook dat de toekomst van Kwik ook met name zit in het leveren van extra services?
Services worden steeds belangrijker, absoluut. En ik denk dat van bezit naar gebruik, dat is sowieso een beetje een trend die we zien. Dat wordt steeds belangrijker, ook voor ons in de brede zin. Maar moeten we wel zeggen dat het volume daar nu nog niet zit. Maar je ziet het wel snel groeien.
En als je dan even verder kijkt de toekomst in, is er nog een bepaalde feature waarvan je zegt, daar droom ik nog wel eens van?
Nou ja, sowieso zijn er natuurlijk een aantal features die er aankomen die natuurlijk heel interessant zijn. Maar een van de dingen waar we steeds meer naartoe kunnen is gewoon eigenlijk dat de fiets ook reageert op je omgeving, op de infrastructuur.
Autonoom fietsen?
Autonoom fietsen.
Wauw.
En ook bijvoorbeeld als ik aankom bij een fietspad, dat ze de stoplichten al automatisch op mij reageren. Dus die interessante data die daarbij komt, die dan gedeeld worden, waar ook de omgeving op reageert. Maar ja, uiteindelijk zullen fietsen ook autonoom kunnen rijden. Technisch is dat al bewezen in de universiteiten.
Dus eigenlijk wat je nu schetst, dat zijn dingen die de automotive markt eigenlijk al volop aan het, waar ze volop mee aan het experimenteren zijn.
Ja, dat hebben ze ook al. Hè? Dus bij BMW hebben ze zo'n soort toekomstvisie ontwikkeld aan de hand van voertuigen. Eén daarvan was een motor. En daar kon je ook zonder helm, die kan je gewoon bereiden.
Ja, het is echt heel maf als je dat ziet. Dus dan zie je dus een motor zonder iemand oprijden. En er zijn ook wel fietsen zonder. Dus de gyroscoop zit er dan in.
Krijg een beetje een James Bond gevoel.
Ja, nou, voor de luisteraars die weten misschien niet precies wat het betekent. Maar je hebt dus eigenlijk dus een soort een motortje die een gewicht nadoet. Waardoor je dus eigenlijk kan balanceren. Dus iets op twee wielen kan toch rechtop blijven staan. En zelfs nog de bocht omfietsen. Het ziet er echt heel maf uit.
Ja,
maar dat kan dus wel, ja.
Ja, maar kijk jij inderdaad ook met belangstelling naar die ontwikkelingen in die automotive markt?
Ja, ik denk dat de automotive markt voor ons is altijd een heel groot voorbeeld geweest. Ook omdat we juist ons doel hebben om automobilisten verleiden om op de fiets te stappen, elektrische fiets in dit geval. En we hebben geleerd dat 80% van alle autoritten korter is dan 20 kilometer. Dus die ritten willen wij dan met de fiets invullen. Maar dan moeten we ook snappen wat die automobilist belangrijk vindt. En de automotive is gewoon toch een high-tech industrie. En wat ze daar allemaal aan het doen zijn, dat loopt heel erg nog steeds echt voor op wat we zien in tweewielerland. En dat vind ik, dat moet echt veranderen. Wij moeten in de fietsenindustrie echt even een leap forward maken, dat we op het niveau komen waar de automotive nu zit, zodat we eigenlijk parallel die technologie gaan gebruiken.
Patrick, je hoort Taco nu zeggen dat zij toch wel aan het opschuiven zijn. Hè, van pure verkoop naar van een product waar het ooit mee begon, naar steeds meer het verlenen van services. Meer bedrijven doen dat, proberen dat. Waar lopen zij zoal tegenaan?
Ja, kijk, één is de start is interessant, hè? Want het voorbeeld bij Hilti kwam voorbij, maar het geldt ook voor het bedrijf van Taco, dat als je puur het product blijft produceren, dan ga je op een gegeven moment in een neerwaartse spiraal als je geen toegevoegde waarde kunt leveren. Dus dan krijg je concurrenten van overal vandaan. Dus dan is de vraag, hey, hoe kun je daar software aan koppelen? En juist door die technologie ben je in staat om ook services te kunnen verlenen, want die technologie die kan het ook begrijpen, die kan het organiseren en je kan ook op die manier mee afrekenen. Alleen en voor je bedrijf betekent dat nogal wat. Dus in het verleden waren ze veel meer fabrikanten bezig met allerlei nieuwe productfeatures. We noemen dat wel eens een soort featureitis. Omdat je er steeds meer op gaat zetten.
Dat is een woord dat gebruiken jullie bij BeMy.
Ja, omdat je denkt, van, oh, dan gaan we er nog meer features op zetten. Terwijl mensen denken, het probleem wat ze opgelost willen zien is eigenlijk dat fietsen. En dat maakt het wel interessant ook voor bedrijven die, zoals voor Taco. Ja, dan ga je dus niet meer naar fietsen kijken, maar ook naar mobiliteit. En dan wordt ineens de hele rijkwijde van je bedrijf veel breder. Alleen, dat is wel echt heel ingewikkeld. Want je moet dan ineens als bedrijf een stapje dieper naar klanten gaan en zeggen van, hey, wat is eigenlijk het probleem wat we voor je oplossen? We gaan ineens met John in gesprek over jouw mobiliteit. Als je vanuit het noorden van Nederland gaat komen. En dat is heel anders dan dat je gewoon een pamflet maakt. Hier hebben we de mooiste, nieuwste fiets. Dus die mindset is wel echt een dingetje om van producten naar diensten te gaan.
Taco, wat Patrick hier schetst. Hoe ver zijn jullie inmiddels al in dat omdenken, dat nieuwe denken?
We zijn er heel druk mee bezig. En dat heeft ook, technologie gedreven. Dus dat komt natuurlijk omdat er steeds meer mogelijkheden zijn. Dus doordat die connectiviteit er zit. Dus we hebben steeds meer verbinding eigenlijk met de eindgebruiker. En dat drijft ook eigenlijk dit soort nieuwe businessmodellen. Dus het wordt nu door de technologie ook steeds meer mogelijk om die deep dive te doen. Maar het is wel heel complex. En je moet heel erg denken van, wat wil ik dan echt? En dat wat Patrick zegt, dat herken ik heel erg. Dat je juist echt moet denken, wat is nou die meerwaarde voor die consument? Voor die gebruiker? Willen wij juist zijn activiteit gaan benutten? Er zijn natuurlijk een van de voorbeelden uit Amerika, de Peloton, dat iedereen thuis op zijn home trainer zit, maar dan is enorm groot succes geworden omdat iedereen dan tegen elkaar kan rijden. Dus is dat nou een hele belangrijke feature? Ben jij competitief? Dus als ik jou een service kan verkopen waar jij eigenlijk ziet dat jij fietst jouw route naar werk en ik die van mij, maar we zijn eigenlijk tegen elkaar aan het fietsen, vinden we dat leuk? Is dat iets wat we kunnen verkopen? Zitten mensen op te wachten? Dan moet je allemaal uit gaan zoeken. Ik bedoel, het kan technisch, is niet ingewikkeld. Ja. Het is mogelijk, kan ik zo zeggen. Het is wel ingewikkeld, maar het is natuurlijk technisch mogelijk. Alleen de vraag is dat dan een goed idee? En moet je daar dan op in gaan zetten? En is dat dan de service die jij gaat verkopen? Dus ja, je moet echt nadenken, wat wil je als bedrijf eigenlijk verkopen? Wat is jouw bijdrage in een probleem? Dat kan ook door technologie soms een hele scherpe bocht maken.
En is het dan zo dat jij, wat Patrick noemt net, de featureitis? Ik had er nog nooit van gehoord, maar maar jullie hebben ongetwijfeld ook dingen ontwikkeld de afgelopen jaren waar we wellicht waar je heel hoog verwachtingen van had en na verloop van tijd toch moest concluderen, dit gaat niet werken. Hier zitten mijn klanten niet op te wachten.
Nou, wat wij erg merkten is dat ik zei al eerder dat onze fietsen voor het grootste deel van allemaal connected zijn. Maar de meeste mensen die gebruiken dat helemaal niet. Dus ik was laatst nog een vriendin die zat bij ons in de tuin en die had een mooie Quick RD11. Dat is dan een typisch model wat dan sportief is, waarvan je zegt, nou, dan zou je wel met de app gebruiken. Dus ik zei, joh, hoe bevalt die? Ja, goed. Maar ja, ik kan eigenlijk nergens mijn gereden afstand goed zien. Ik zei, hoezo? Wat bedoel je? Ja, ik kan alleen mijn fietsen maken zien. Maar heb je de app niet? Nou, had ze de app nog nooit
gehoord.
Dus ja, dan denk je, gaat toch niet helemaal goed. Dus je ziet wel dat die nieuwe technologieën, mensen moeten er echt weer aan wennen. En wij moeten ook als bedrijf leren ook die features meer naar voren te brengen, zodat mensen het ook gaan omarmen. Maar ja, het is wel die technologie push, dat is niet per se de beste methode, zien we ook. En dan moeten we echt nadenken, welke features zijn dan echt belangrijk voor die klant? En wat bereiken we daarmee? Zodat dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Want blijkbaar is dit niet een hele belangrijke feature voor haar in ieder geval.
Nee, nou laten we eerlijk zijn, heel veel apps in Nederland die zitten vol met features. Ja, ik heb ze op mijn telefoon staan, maar ik gebruik ze nooit.
Nee, dat is een groot probleem. Ik denk dat we moeten allemaal nadenken, wat is dan een meerwaarde? En inderdaad, heel veel apps die download je en dan gebruik je 3 keer. En dan is de nieuwigheid eraf. Dus waar is die echte meerwaarde? En daar dan op door wil ontwikkelen.
Ja, ik zag het ook al met mijn Mini. Daar kan je ook bijhouden hoeveel kilometer op je Mini staat. Ja, dat wil je eigenlijk alleen maar weten als je hem gaat verkopen.
Ja, het zal wel. Het zal wel.
En die ga ik trouwens verkopen. Ja.
Oké, duidelijk. Nou, bij deze ook. Als er nog mensen zijn in Nederland die graag in een Mini willen rijden, stuur ons even een mailtje. Hey Patrick, wat ik ook nog wel even interessant vind om aan te stippen is, Taco zegt, voor dat leasen, nou, daar heeft hij een partner bij. G4S hoorde ik zojuist langskomen. Hoe belangrijk is het inderdaad als je zo'n shift maakt naar steeds meer services, dat je daar vervolgens ook de juiste partners bij vindt?
Klinkt een beetje als een open deur, maar dat is eigenlijk wel cruciaal. Want als je nu gaat kijken naar de snelheid van al die technologieontwikkelingen, dan is het onmogelijk om dat allemaal bij te benen. Dus je kunt beter aanhaken bij bedrijven die ergens specialist in zijn. Of in dit geval is een leasebedrijf. Maar het zou ook wel kunnen dat misschien taken op zoek is naar specifieke technologiepartners. Ja, als je dat allemaal zelf moet bouwen en ontwikkelen, dat is natuurlijk wel een enorme stap.
En klopt het? Ben je inderdaad op zoek naar specifieke technologie waarover je wellicht al in gesprek bent met andere technologiepartners?
Nou, de make-or-buy decision, dat is echt wel iets wat waar we echt elke keer mee in de knoeien zitten. Van, moeten we nou echt een eigen team op een onderdeel zetten om dat helemaal zelf te gaan ontwikkelen? En dat hebben we een aantal keer gedaan. En dan zie je het ook af en toe dat je dan tot de conclusie komt na 1 of 2 jaar. Dat je denkt, dit hadden we toch misschien beter uit kunnen besteden en daar meer momentum in gehad. En soms hebben we ook weer precies tegenovergesteld. Dan denk je, dat hadden we echt beter zelf kunnen doen. Maar ik denk dat in de basis heb ik wel geleerd, ja, echt als er al andere bedrijven heel sterk in zijn, is het toch verstandig om daar eerst mee samen te werken voordat je het wiel zelf wil uitvinden.
Want komt er bij jou een moment dat je gaat zeggen, Kwik is een technologiebedrijf en geen makersbedrijf?
Vind ik ook een beetje een hippe term tegenwoordig, hoor. Iedereen noemt zich technologiebedrijf, maar goed.
Ja, maar ze bedoelen daar heel vaak mee softwarebedrijf. Ja. Want wij zijn natuurlijk al een technologiebedrijf, want wij ontwikkelen en produceren fietsen, wat op zich natuurlijk een technisch product is. Dus we hebben gewoon ingenieurs aan het werk, die zitten daar op hun computers mooie kattekeningen te maken en al die dingen uit te denken en uit te tekenen. Dus dat is op zich gewoon natuurlijk, maar dat is eigenlijk mechanische technologie. En waar heel vaak op gedoeld wordt, is eigenlijk de softwarekant en is eigenlijk die connectiviteit terugbrengen naar een telefoon of een smartwatch of dat soort dingen. En ik denk, ja, dat moet je toch langzaam, denk de meeste hardwarebedrijven, zoals een fiets, noem ik dan even de hardware, die worden toch ook in dit software domein gezogen. En wij ook. En ik denk niet dat je daar aan kan ontsnappen. Ik denk ook niet dat je dat moet willen, want uiteindelijk wil je gewoon de dienstverlening echt controleren, zodat je als merk ook dat op een juiste manier kan afstemmen op jouw doelgroep.
Wij hebben het nog niet gehad over een ander onderdeel van je businessmodel, en dat is distributie. Je hebt online, je hebt een showroom geloof ik in Amstelveen. En hoeveel punten van verkoop? Iets van 550, 600?
Ja, rond 600, ja.
Ja. Hoe belangrijk zijn die verkooppunten nog? Want je zou kunnen denken van waarom schuif je niet alles op gewoon online?
Ik denk niet dat het een stuk makkelijker is. Ik ben heel erg blij met ons netwerk. Daar hebben we ook al 14 jaar aan gebouwd. Dus het is niet alleen het netwerk bouwen van fietswinkels, maar ook zorgen dat die fietswinkels jouw merk op de goede manier vertegenwoordigen. En aan de eerste kant natuurlijk ga je naar een winkel om te proefrijden, om de fietsen te kijken, wat voor fietsen zijn er, dan te proefrijden, maar daarna ook voor de service. En ik zeg altijd gekscherend tegen de mensen die natuurlijk altijd zeggen, ja, online is zo makkelijk. Dat is natuurlijk aan de ene kant logisch. Ik denk, ik heb een fiets, ik stuur een doos naar een eindgebruiker. Maar dat is maar een heel klein stukje van het verhaal. Want stel je voor dat iets mis is met die fiets. En stel je voor dat je een productiefout hebt, wat natuurlijk in hardware wel eens gebeurt. Ja, dan, en ik heb 10.000 fietsen verkocht. Dan moet ik 10.000 consumenten gaan bellen. Moet ik er met autootje langs rijden. Dat is best wel een grote operatie om dan even een updateje te doen aan de hardware. Terwijl nu kan ik zeggen, ik stuur naar al mijn 600 dealers een bericht. Wil je die fietsen terugroepen en dit ding veranderen? Dan kan ik dat in een week uitvoeren. Ja. Voor alle fietsen die uitstaan. Omdat ik natuurlijk met 600 winkels, daarmee ook waarschijnlijk wel 1200 monteurs tot mijn beschikking hebben, die allemaal bereid zijn, als het belangrijk is, binnen een paar dagen te handelen. Dus ja, geen enkel bedrijf heeft 1200 monteurs die morgen beschikbaar heeft. En dus dat is echt het voordeel van het netwerk, toch in de traditionele retail.
En gezien het aankoopbedrag, als ik een elektrische fiets zou kopen, dan wil ik hem toch graag even zien, even aanraken, misschien zelfs wel even een ritje maken. Is dat inderdaad ook iets wat meespeelt bij veel klanten?
Ja, ik denk dat zien en proeven, echt testrijden, ik denk dat bijna iedereen die een elektrische fiets koopt hem ook echt gereden heeft voordat hij hem gekocht heeft. Dus dat is echt een heel belangrijk punt. Zeker ook om in de duurdere fietsen, waar natuurlijk de verschillen ook groter zijn. Dus dan wil je echt zien, het is niet alleen maar dat duurder beter wordt. Het wordt op een gegeven moment ook gewoon naar wat ga je ermee doen. Dus het wordt wat specialistischer. Dus dan is het heel fijn om jezelf ervan overtuigen dat dat de juiste keuze is. Dus dat is echt een key punt bij de aanschaf.
Patrick, we hadden het voor de uitzending, althans voor de opname, hadden we het ook nog over een ander merk, Stella. Daar had jij geloof ik ook nog een vraag over.
Ja, ik vond het interessant. Ik kwam in de research tegen dat Stella een platform gaat ontwikkelen waar ze meerdere fietsen gaan verkopen. Dus dat het niet ondenkbaar is dat de Quickfiets naast de Stella-fiets staat op het platform van Stella. Had jij er al van gehoord? En zo ja, wat vind je daarvan? Is dat een toekomstige ontwikkeling?
Nou ja, ik zie het nog niet helemaal gebeuren dat Quickfietsen worden verkocht op hun platform. Dat zie ik nog niet eten die gebeuren. Maar wat ze wel gedaan hebben, ze hebben ook een tweede merk gelanceerd. En dat tweede merk, dat is dan alleen online. En echt gewoon willen ze dan toespitsen op de wat meer commuter en de wat jongere doelgroep. Feitelijk ook de doelgroep waar wij ons op richten. Dus dat zij willen diversificeren met hun merken en dat ze dat vervolgens ook online willen gaan verkopen, dat snap ik. Want hun businessmodel is direct response. Dat betekent eigenlijk dat je dus een advertentie plaatst en daar staat heel veel informatie op, maar niet de echte informatie die de potentiële koper echt wil hebben. Want dan moet hij nog even bellen of zijn e-mailadres achterlaten. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan word je dus teruggebeld en dan zit je in hun verkoopproces. Dat is direct response en dat is heel sterk businessmodel. Maar dat niet iedere consument is gediend van dit model. Want het is natuurlijk wel echt een soort vishaak die je uitslaat. En als je helemaal beter hebt, dan ga je langzaam inhalen. Ik denk dat de jongere doelgroepen niet heel erg openstaan voor dit soort businessmodellen. Dus zij zullen om de jongere doelgroep te bereiken wel naar online moeten. Want hun businessmodel is denk ik daar niet geschikt voor.
Ja, die naam snap ik ook wel. Want ik zou denk niet op een Stella-fiets gaan rijden. Met
dank
die naam.
Dank je.
Daar is hij blij mee. Ja, Taco, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Beetje flauwe vraag misschien, maar Quick, over een jaar of vijf, waar ga je de komende jaren heel erg hard tegenaan bemoeien?
Internationale groei sowieso. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. En uiteindelijk willen wij gewoon onze missie uitvoeren. Dus gewoon zorgen dat er gewoon de steden gewoon veel minder auto's zijn. Dat het veel vriendelijker wordt voor fietsers. En dat wij als gewoon mobiliteitsbehoeftigen gewoon blijer worden en actiever. En om daar een beetje impact te hebben, moet je gewoon schaal hebben. En ik vind dat heel leuk om in je omgeving al te zien. Nou, we zien nu in Nederland al te groeien. En ik vind het een hele grote spannende uitdaging om dat echt ook wereldwijd te doen. En over 5 jaar denk ik ook zeker ook voor een groot gedeelte zelfs over de plas in niet-fietslanden ook echt die mobiliteitsrevolutie echt zien veranderen van waar de auto's helemaal dominant zijn naar de fiets echt een goede plek geven in de mobiliteitsoplossing.
Patrick, voor mij is van Heilo naar Amsterdam met de elektrische fiets een wat iets te verre rit. Volgens mij, jij zit vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Dat lijkt me op zich wel ideaal, toch?
Ja, er wordt op dit moment ook gewerkt aan infrastructuur, naar een pad, zeg maar, voor dat soort fietsen. Ja. Dus ik denk dat het zeker alternatief is. Want ik zit dan toch in die auto en ik beweeg voor geen meter.
Ja.
Dus ik zou het wel toejuichen.
En, heb je die Quickfiets nog staan in de schuur?
Die oude, maar ik ga een nieuwe regelen.
Oké, helder.
Daar gaan we het zo nog even over hebben.
Heel goed. Mag ik je hartelijk danken in ieder geval. Taco Arnema van Quick, tof dat je er was. En Patrick, wij zijn er volgende week weer. Met wie eigenlijk?
Volgende week hebben we een gesprek met Hans Jansen van Denk Producties.
De man die Obama naar Nederland haalde.
Absoluut, ja. En die is heel actief met nieuwe businessmodellen.
Ja, want even voor de goede orde. Zij organiseren seminars en events met bekende zakelijke sprekers. Nou, daar is geloof ik wel het een en ander aan de hand in die handel. Heb je vragen voor Hans? Laat het ons dan even weten. Mail dan even naar schagen@bnr.nl. Ja, en natuurlijk vinden we het ook leuk als je op social media even een reactie achterlaat met een duimpje om te zeggen dat je deze uitzending ook tof vond. Dankjewel en tot de volgende week.